meer gaan lijken op Jezus. Soms weten we wel op wie we niet willen lijken. Ik wil een tijdje lang niet op mijn vader lijken. Maar op wie wil je wel lijken? Niet iedereen wil op Jezus lijken. Deze jonge man uit Californië, Vinnie, 22 jaar, wil er absoluut uitzien als een geslachtsloze alien. En hij heeft al 110 operaties ondergaan. Hij is toen hij 17 was begonnen. Links vind ik hem veel sympathieker en zo heeft God hem gemaakt. Maar op wie wil jij lijken? Op wie wil je lijken? Ik wilde niet op mijn vader lijken. Ik wilde graag op Johan Neeskens lijken, want dat vond ik een toffe voetballer. Die ging er echt voor. Bikkelhard was hij niet te stoppen. Maar op wie wil je echt lijken? We willen lezen met elkaar uit het woord van God. Uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 3, vers 1 tot 17. En ik lees vooruit de Herziene Statenvertaling. En ik ben me terdege bewust in alles wat ik deel, dat ik heel beperkt ben. En vul me aan, corrigeer me waar dat nodig is. Maar ik hoop mijn hart te delen, waarvan ik geloof dat God dat wil en dat bedoelt. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, over wie gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. Toen hij vele van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet bij uzelf, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. En toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Op wie wil je lijken? God die doet alles anders. God had zijn woorden aan mensen toevertrouwd die op het midden van de aarde woonden. Aan de Joodse mensen, aan Israël. En toch elke keer hadden zij, net als u en ik, moeite om het juiste spoor te houden. En God zegt, oké, ik heb nu zo lang gesproken, ik wacht eens eventjes. Dus 400 jaar hield hij zijn mond dicht. En toen werd er uiteindelijk weer gesproken. Een Joodse man ging spreken. Zijn ouders, hoogbejaard. God doet echt alles anders. Zijn outfit, geen sportoutfit, maar kamelenhaar en een leren riem. Zoals Elia. Een andere profeet, veel eerder. En hij had een bijzondere opdracht. Hij moest die mensen weer gaan aanspreken om terug te keren naar hun God. De God van Israël, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. De God van gewone mensen zoals u en ik. Om de weg van de Messias voor te bereiden. Een bijzondere plaats. Na 400 jaar werd die profeet niet neergezet in Jeruzalem, bij de tempel. Of op die tempel en met een bazuin. En eerst een grote shofar om het volk op te roepen en dan de oproep te doen. Nee, hij ging naar een plaats die onbewoond was, die woest was, die verlaten was. En daar ging die bijzondere, eenvoudige Johannes vertellen van degene die na hem zou komen. God doet alles anders. En Johannes die eenvoudig leefde. Hij had sprinkhanen en wilde honing. Sprinkhanen was voedsel voor arme mensen. En daar in die verlaten plaats, in dat woeste gebied, ging Johannes een oproep doen aan mensen. En ik ben benieuwd hoeveel tijd daartussen heeft gezeten. Ik neem aan dat het was een verlaten plaats. Er waren weinig mensen. Hij gaat daar staan. Zullen het er 1, 2, 3 in het begin? Zullen dat niet veel zijn geweest? Die hij ging aanspreken. En die zich bekeerden. Die hun zonde beleden. Die zich lieten dopen. En die rondgingen en gingen vertellen over Johannes. Want op een bepaald moment komen de mensen van heiden en ver overal vandaan. Om Johannes te horen. Wat gebeurt daar? Die eenvoudige Johannes die sprak met autoriteit en met gezag. Hij riep het uit. De mensen werden aangesproken in hun hart. En gingen dat doorvertellen. Er gingen mensen veranderd bij hem weg. En gingen dat vertellen. En er kwamen steeds meer mensen naar hem toe. En het was een oproep tot bekering. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is nabij. Ja, Jezus was nabij. En even later zou hij zelf daar in het midden stappen. En op die roep van Johannes was er een hele duidelijke reactie. Het was of ja, of het was nee. Er werd een keuze gevraagd. En mensen maakten een keuze. Ze zeiden ja tegen de boodschap die Johannes namens God uitsprak. En daarmee zeiden ze ja tegen God, we keren terug tot u. En ze gingen vertellen van de dingen die niet goed waren. En ze lieten zich dopen in dat water, in dat graf, om uit te stappen in een nieuw leven. En God deed dat alles anders door een gewone man, Johannes. Een man met hoogbejaarde ouders. Die er op een verlaten plek het woord ging brengen. En toen kwam Jezus. Hij, ons voorbeeld, kwam daar binnenstappen. Hij kwam daartussen staan. En dat was het doel ook van de doop die Johannes daar toepaste. Het was een voorbereiding voor de Messias, voor de Verlosser, de Redder die beloofd was. door de profeten aan Israël en aan deze wereld. En Jezus stapt daartussen al die andere mensen. De Zoon van God. En ging naar Johannes om zich te laten dopen. En Johannes die verzette zich daartegen. U moet niet door mij gedoopt worden. Ik moet door u gedoopt worden. Hij wist van binnen dat het bij hem anders was als bij de Heer Jezus. Bij de Zoon van God. En toch zegt de Heer, nee, het is de bedoeling dat ik door jou gedoopt word. Het is de bedoeling dat alle gerechtigheid wordt vervuld. Wat was de betekenis van die doop van Jezus toen? En mogelijk was dat eenvoudig dat hij instemde met de doop die Johannes namens de God van Israël daar deed. En hij deed er niks van af. Hij stemde daarmee in. Het was de gehoorzaamheid als zoon aan de Vader om hier deze weg ook te gaan. Hij kwam voor u en voor mij. Hij ging u en mijn weg daarin, in die doop. Het was ook een duidelijke identificatie. Jezus, de Messias, kwam en identificeerde zich met dat volk, met Israël, aan wie hij beloofd was dat hij zou komen. En de doop die Jezus onderging was ook het begin van zijn roeping als Messias. De verlosser die het ging volbrengen, die later aan dat kruis is gedoopt als lam van God met u en met mijn schuld, met mijn zonde. En Johannes spreekt erover dat hij doopt met water, maar dat Jezus komt dat hij doopt met vuur en met de Heilige Geest. En dat vuur spreekt van oordeel. En door vuur gaat God dadelijk deze wereld schoonmaken. En het hele universum, al het kwade en zondige wat er is. Voordat die nieuwe hemel en nieuwe aarde daar komt. Vuur is oordeel. Maar er is ook een doop met de Heilige Geest. Als je hier bent, die keuze nog niet hebt gemaakt, dan mag je dat dadelijk gaan ontvangen. Als je die keuze voor de Heer Jezus Christus maakt. Als je weet dat Hij van jou vraagt om tot Hem te komen. Efeze 1 vers 13. Vertelt dat als we het goede nieuws van Jezus Christus horen en we in Hem gaan geloven dat we de Heilige Geest van God ontvangen, die ons verzegelt, die een onzichtbare stempel op ons leven zet, die toch zichtbaar wordt. En dat God ziet, hey, jij bent nu van mij. Het vertelt ook in 1 Korinthe 12 dat op dat moment dat je als mensenkind gedoopt wordt in het gezin van God, in het lichaam van Christus, dat je wordt toegevoegd daaraan. Dat je bij het gezin van de Vader hoort, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Een doop met water, een doop met vuur, wat in de toekomst gaat plaatsvinden. En een doop met de Heilige Geest, voor ieder die tot Christus komt en dat nieuwe leven aanvaardt. Jezus ging in het alles ons voor. Hij liet zich dopen. En aan het eind, toen hij was opgestaan uit de dood, gaf hij een hele duidelijke opdracht aan zijn leerlingen. En hij zegt daar in Matteüs 28 vers 19, ga dan heen. Ga heen. Leef je leven en terwijl je dat doet, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Een opdracht om je te laten dopen. Voor ieder die gelooft. En opnieuw is er een vraag van God waar je een antwoord op moet geven. Van ja, daarin volg ik Jezus wel, die mijn voorbeeld is. Of nee, ik volg hem daar niet in. God geeft ons een keuzemogelijkheid. Maar het gaat erom op wie wil je lijken. Tussen al die mensen die daar waren, kwam Jezus. En nadat hij gedoopt was door Johannes, openden de hemelen zich. En kwam de geest als een duif op de Messias, op de Zoon van God. En sprak die stem, zie, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. En zowel toen en nu roept God de mens op om zich te bekeren. Om zich om te keren. Want er komt een oordeel aan. En er is een wederkomst. De Heer Jezus Christus komt terug. Persoonlijk geloof ik dat in eerst Jezus terugkomt. En zijn kinderen tot zich neemt. Voordat God verder gaat met deze wereld, met Israël, met de volken. En voordat oordeel uiteindelijk gaat plaatsvinden. Waar geen ontkomen aan is. Het staat besloten in het woord van God. Het zijn aangrijpende woorden als je ze leest, waarvan je eigenlijk niet kan snappen en bevatten hoe ingrijpend dat gaat worden. Als God gaat handelen met deze wereld. Maar het verlangen van God is dat hij ons helpt in het probleem dat wij hebben. Want wij als mensheid hebben een gigantisch probleem. En het is zo makkelijk om dat te ontkennen. En gelijktijdig zelf bezig te blijven om het op te lossen. Maar uiteindelijk redden we het niet met elkaar. Ik denk dat voor velen dit bekende Bijbelwoorden zijn. Maar dat die altijd weer opnieuw nieuw worden voor ons. Omdat het steeds dieper in ons hart moet landen. En dan spreek ik in ieder geval voor mezelf. In Romeinen 3 vers 23. Want Paul heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God. U mag je eigen naam invullen. Welke dingen heb jij gedaan, gedacht, uitgesproken waarvan je weet van, had ik niet moeten doen. En dan kan je het heel moeilijk mee hebben. Sommige dingen poetsen we weg, want dan kunnen we nog wel bij die ander leggen. Maar er zijn ook dingen waar je zegt van, had ik dat maar nooit gedaan. Maar ik heb het wel gedaan. En niet één keer. Hier staat, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En daarom was het van Jezus alleen dat God kon zeggen, dit is mijn geliefde Zoon. Dat kon hij niet van die andere mensen zeggen op dat moment. Dit is mijn geliefde Zoon. Want al die anderen misten de heerlijkheid van God. In vers 12 van Romeinen 3 staat, alle zijn afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. De hele mensheid, afgedwaald, nutteloos, missen de heerlijkheid van God. En hebben geen mogelijkheid om uit zichzelf dat ooit weer goed te maken en terug te krijgen. Zonder Jezus. En Gods roep toen en Gods roep nu is nog steeds, bekeer je. Verander je weg. Kom tot mij. Waarom? In Handelingen 17 vers 31 zegt God, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid. God roept in ieder, spreekt in ieder aan. Maar er was een tijd dat je niet beter wist. Maar nu is dat anders. Hij zegt nu, overal aan alle mensen, dat ze zich moeten bekeren. Niemand uitgesloten. Want God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar er zullen dadelijk mensen zijn die verloren zullen gaan. Vers 31. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Jezus. Hij die tussen de gewone mensen kwam. Vijanden van God. Vijanden van het goede van God. Die daartussen kwam. Die weg is gegaan. En gedoopt met onze schuld aan dat kruis. Uiteindelijk in het graf. En toen na 3 dagen is opgestaan in dat nieuwe leven. En hij heeft een taak. Deze wereld dadelijk te oordelen. En hij spreekt er al van. En Johannes spreekt er al van wat hij gaat doen. En als Jezus dan bij Johannes komt, dan gaat Jezus niet tegen Johannes zeggen, hey, Johannes, dat had je een beetje minder moeten doen hoor. Je moet ze niet zo bang maken. Dit gaat gebeuren. Daarom is de boodschap van het evangelie ernstig. En niet vrijblijvend. En vraagt God een keuze. Bekering is noodzakelijk toen en vandaag, nu. En misschien voor jou. Om je hart straks aan Jezus te geven. Bekering is, kom tot andere gedachten. Heb berouw over dat wat niet goed is. Heb er spijt van. Want kunnen we makkelijk over zonde praten van wat er vroeger is gedaan. En dan met elkaar er nog om lachen ook. Want als je doordringt de ernst van wat daar gebeurt. Dat je zegt van ik kan daar niet om lachen. De ernst dat Jezus daarvoor aan het kruis zijn leven gaf. En dan lachen we om de zonde. God vraagt berouw over onze zonde, verdriet over onze zonde, met een verlangen om te willen veranderen. Want hem ontgaat niets. Alles wordt vastgelegd. Dwars kijkt hij door ons heen. En hij ziet het innerlijk wezen van ieder mens. En daarom zegt hij, bekeer je. En stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Wat mij ooit is aangereikt. A, B, C. Admit. Geloof. Of geef toe dat je het hier en daar mist en zondig bent. Admit. Je schuld. Geef je schuld toe aan God. Maar ook eerlijk naar jezelf. En B, believe. Geloof. Geloof wat God zegt over zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, voor jou. Wie die is. Wat hij heeft gedaan. En dan C, A, B, C. Het is zo simpel. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Roep de naam des Heren aan en je zal behouden worden. Als jij eerlijk en oprecht weet, ik moet een keuze maken voor de Heer Jezus Christus. Mag je dat dadelijk uitspreken naar God. En God zegt dan, als je dat doet, dan doe ik wat jij niet kan. Ik vergeef je zonde. Ik geef je eeuwig leven. Je wordt van mij. Dat is wat God wil. Sommige gedeeltes uit de Bijbel kan je niet zo snappen en bevatten. Kan je zeggen, die lees ik niet voor het slapen gaan, want het is aangrijpend. Als dit werkelijk gebeurt zoals het hier staat. Maar het gaat werkelijk gebeuren. Want dit boek is waar. Van begin tot eind. Met alles wat we niet begrijpen. En God gaat doen wat hij hierin zegt. En dit is de realiteit voor mensen, misschien wel, die u en ik lief hebben. Die om wat voor reden dan niet kiezen. Of juist wel kiezen, maar niet voor de Heer Jezus Christus. En dat is iets waar we blijvend niet uit zullen komen. Waarvoor reageert de een wel op die roep van God en die ander niet? Ik snap het niet. Ik ben dankbaar dat God mij geroepen heeft. En ik weet het moment dat ik tegen iemand nee zei. Op het moment dat ik me bij Jezus voorstelde. En ik weet dat tranen sprongen bij me in mijn ogen. Ik denk, dat komt nog wel. En ik ga zo van die parkeerplaats af en op mijn motor rijd ik zo weg. Ik kan het moment nog zien. Maar God gaf een nieuwe kans. En overtuigde mijn hart. Toen mocht ik zeggen, ja, Heer Jezus, ik wil bij u horen. Waarom heb ik die keuze gemaakt? Ik zal u eerlijk zeggen, ik was te vies om aan te pakken van wat er in mijn hart gebeurde. Maar hij heeft mij veranderd. En hij wil die ander veranderen. Redden. Zijn liefde betonen. Hij wil niet dat mensen dit ondergaan. En toch kiezen mensen om dit te ondergaan. En God in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, gaat dit ook doen. Want hij heeft het gezegd. En wat hij zegt, dat doet hij gewoon altijd. In 2 Thessalonicenzen 1, vers 8 staat. Laten we beginnen bij vers 7. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Hij was er, hij komt weer. Wanneer hij zou dopen met vuur. Met vlammend vuur, wraak oefend. Er werd gezegd, Johannes sprak over de toren van God. Wie heeft jullie gewaarschuwd voor die toren van God? Dat je daar van weg zou kunnen blijven. Hier, wraak oefend over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En als ik dit lees en ik moet dan denken aan mijn broer. Anderen die ik lief heb. Wat doet het dan in mijn hart? Wat doet het in uw hart? Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. God vraagt een keuze, toen en nu. Het is ja of het is nee. Maar wat is de Vaders verlangen? Het verlangen van God de Vader is dat hij zijn Zoon gaat zien in mensenkinderen. Daarvoor kwam Jezus naar ons toe. Daarom gaf hij zijn leven. In de Korinthebrief spreekt hij daarover. In 2 Korinthe 6, vers 8. En denk je van, heb ik het goed? Heb ik het niet goed? Ja, maar het is vers 18. En ik zal tot u een vader zijn. En u zult tot mij zonen en dochters zijn, zegt de Heere God, de Almachtige. God wil een vader voor ons zijn. En voor ons zorgen. En toch kunnen we hier zitten dat het beeld van onze eigen vader zo'n verwrongen beeld is, helaas. Met alles wat er is gebeurd, met de pijn, met de moeite. Dat het heel moeilijk is om een beeld van God als vader te hebben, waar je hart naar uitgaat, waar je blij van wordt. Dat kan zijn. En toch noemt God zich vader, terwijl hij weet dat de aardse vaders hier en daar de plank misslaan. Soms onbewust in de goede bedoelingen dat ze het hebben gemist, maar soms hebben aardse vaders hele domme, verkeerde keuzes gemaakt. En hun eigen kinderen nodeloos veel pijn gedaan. Misschien is je vaderbeeld erg gekleurd door je eigen ervaring. Maar God als vader, hoe je ook hier zit, heeft je lief. En hij wil zijn liefde met jou delen. En daarvoor gaf hij zijn zoon. En die zoon die ging tussen ons instaan. Zowel daar met de mensen, maar hij ging ook tussen ons en God de Vader instaan. Zodat wij weer door hem een kind van God mochten worden. En door de evangelie heen lezen we dat er verschillende momenten zijn geweest dat God de Vader heeft gesproken. Bevestigd wie zijn zoon is, zijn geliefde zoon. Ook in Matteüs 17 vers 5. De verheerlijking op de berg. Waar hij daar met een paar vrienden is en dan zichtbaar wordt wie hij van binnen is. Dat zijn heerlijkheid eigenlijk uit hem knalde. En dat ze niemand anders zagen als Jezus alleen, want het gaat ook echt alleen om hem. Maar wat zegt God als Vader? Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, mijn instemming, mijn voldoening vind. En dan roept hij ons allen op, luister naar hem. Luister naar hem. En we kunnen luisteren naar de Zoon door het woord van God en doordat de Geest van God in ons leven werkt en ons verandert. Maar de keuze is, ja of nee. We reageren zo makkelijk op de piepjes van onze telefoon. Oh, daar gaat hij weer. Even kijken, een berichtje. Binnenkort een afspraak bij de tandarts. Oh nee, die doen we even snel weg. Maar de berichtjes die God stuurt, daar kunnen we overheen gaan. Maar we moeten naar hem luisteren. Daarom is het Bijbel lezen, het bidden, het stil worden bij God voor ons allemaal, wie we ook zijn, zo'n belangrijke activiteit die gewoon eigen moet zijn, deel moet zijn van ons leven. Net als deze telefoon bij ons, de meeste eigenlijk deel geworden is van ons leven. We gebruiken dat ding in ons. Hè? En dat vinden we maar heel gewoon. En we mogen het gelukkig goed gebruiken. Maar het woord, het contact met God, hebben we allemaal nodig. Wil ik luisteren naar hem? Ja of nee? Het gaat erom uiteindelijk op wie wil ik lijken. Want als God naar mij kijkt, wat ziet hij dan bij mij? Op wie wil ik lijken? En als ik in de spiegel kijk, wie wil ik eigenlijk zijn? Wat wil ik dat er zichtbaar wordt in mijn leven? En in uw leven? Wat wil je daarvoor doen? Als je op Jezus wil lijken. En we kunnen andere mensen hebben om ons heen die we kunnen waarderen, waar we dingen van kunnen leren. Maar er is uiteindelijk niemand zoals Jezus. En ik heb jaren terug een keuze gemaakt dat ik bij Jezus wilde horen. En zelf door hiermee bezig te zijn. Voor vandaag ervaar ik een diepe verlangen in mijn hart. Dat ik meer op Jezus wil lijken. Terwijl ik simpele, eenvoudige Paul blijf. Dat ik zie al dat er dingen veranderd zijn in mijn leven. Maar ook sommige dingen die ik nu pas ga herkennen. Wat ongemakkelijk is in wie ik ben. En hoe ik doe, hoe ik soms kan reageren naar anderen toe. En dat het uiteindelijk zonde is. En gelijktijdig ervaar ik ook wonden in mijn leven die genezing nodig hebben. Maar wil ik veranderen of niet? En welke keuzes wil ik daarin maken? Wat mag het mij kosten? Die jonge man uit Californië die heeft duizenden dollars verspendeerd aan zinloze operaties. Waarin zijn buitenkant werd veranderd, maar niet zijn binnenkant. Maar wat mag het ons kosten? En welke keuzes moet ik daarin maken? Welke keuzes vraagt God daarin? Als het gaat om het lijken op Jezus in je relaties met je familie, met je vrienden, met je collega's, met de medescholieren, met je man, met je vrouw. Hoe kan ik meer op Jezus gaan lijken? Maar ook als we hier als christengemeente Berea samenkomen, hoe kan ik hier meer op Jezus gaan lijken? In het samen optrekken met elkaar. In waar mogelijk deelgenoot zijn aan de kring, aan de gemeenschappelijke activiteiten van het onderwijs. Het omzien naar elkaar. Wat mag het kosten? God de Vader wil dat wij op zijn Zoon gaan lijken. En dat hij zo naar ons kan kijken en zegt, yo, mijn geliefde dochter, ik zie mijn Zoon in jou. En zeg je zo, nee, in mij? Ja, jou ook in jou. Hoe we over onszelf denken, kan soms zo anders zijn als hoe God naar ons kijkt. Op Jezus gaan lijken betekent niet dat wij volmaakte mensen zullen worden hier. Nee, juist dat zijn liefde door u en mijn lek en gebrek een veranderd iemand laten zien. In zijn hart, in zijn houding, in zijn omgaan met. In waar hij nee tegen zegt. In wat hij wel doet. En dat is wat God wil zien. Dat is wat God wil bewerken. Door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Leven als Jezus? Onmogelijk? Mogelijk. Want Hij wil het in en door jou heen doen. Ja, dat kruis, dat vinden we niet altijd makkelijk. Maar dat kruis wat Hij aan u en mij geeft, hoe zwaar en moeilijk dat soms ook is. Hè, Chris, Johan, hoeveel namen kan ik noemen? Dat gebruikt Hij in zijn liefde om zijn genade te betonen. Om zijn liefde te betonen. Om Jezus zichtbaar te maken. Want door dat kruis gaan we leren liefhebben zoals Jezus dat doet. En zijn liefde geeft kleur zelfs in het lijden. Geeft hoop, geeft uitzicht. Het liefhebben van Jezus in u en mijn leven naar elkaar toe. Maakt het uitzien op de toekomst nog beter. Maar maakt het nog meer de moeite waard om vandaag ook echt met hem te leven. En hoe ontdekken we dat leven van Jezus? Dat is door dit woord van God. Door dit woord dat steeds weer aansluiting wil zoeken bij ons hart. Net zoals deze mobiel steeds altijd weer aansluiting wil zoeken bij ons. Waar we steeds moeten kiezen. Hier zitten dingen die niet goed zijn. Ik moet kiezen om hem goed te gebruiken. Maar dit woord wil aansluiting vinden bij ons hart. Om dat leven van Jezus zichtbaar te maken. En dat de Vader dan ook kijkt. Willem, ik zie mijn Zoon in jou. Ik ben blij met je. Ik geniet van je. Zo wil de Vader naar ons allen kijken. Maar als je die keuze nog niet hebt gemaakt voor de Heer Jezus Christus, dan wil ik je echt overwegen, vragen om die keuze voor hem te maken. Amen.